Je luistert naar aflevering 4 van Leiders van de Toekomst. De podcast waarin je verhalen hoort van personen in allerlei soorten organisaties die zich bezighouden met toekomstbewust handelen. In deze aflevering gaan we verder met de persoonlijke verhalen over hoe leiders het verschil maken in de praktijk.
En ben je nieuwsgierig naar wie deze leiders zijn? Luister dan eens naar aflevering 1 en 2, waarin je kennis maakt met deze groep en hun drijfveren. Hoe krijg je verbinding tussen klimaatbeleid en de inwoners van de stad waar het voor doet? Eva van Enk van gemeente Eindhoven brengt hiervoor bewoners samen om het goede gesprek met ze aan te gaan. Ze noemt een voorbeeld van hoe dit beweging brengt in de houding van bewoners tegenover het klimaatbeleid.
Ja, waar ik er nu aan denk is wel dat we dus bewonersavonden hebben en een meedenkgroep die dus met ons meedenkt over hoe we een wijk van het aardgas afkrijgen. En je hebt ook wel altijd te maken met een paar die wat kritisch tegenover staan. En ik denk dat ik daarin wel het verschil heb gemaakt door wel naar de personen te luisteren. Hun zorgen herken ik ook wel. Maar door toch uiteindelijk aan het eind van die meeting had ik die persoon toch mee. En van, oh ja, hij was weer eventjes mee met die stip op de horizon. Daar moeten we naartoe, ondanks en al zijn zorgen en scepten over van, in Duitsland gaan ze allemaal juist op het gas. Dat soort vragen. En dan is denk ik toch wel de kracht dat je ook dat soort personen mee kan nemen in het verhaal. En dat heb je niet in één keer. En die zorgen van hem zijn ook terecht. Maar ik denk dat dat toch wel de impact, of in ieder geval voor mij was dat wel een eye-opener, of in ieder geval heel blij mee dat uiteindelijk de uitkomst was dat we ook die personen meekregen in het traject.
Fantastisch. Weet je ook wat je dan deed? Wat ervoor zorgde dat hij ook mee kon gaan?
Ik denk wel een stukje herkenning meegeven. Dus van, ik herken uw zorgen, dat zijn ook terechte zorgen. Proberen te reflecteren waarom bepaalde keuzes worden gemaakt. Hè, waarom Duitsland misschien net een stapje achterloopt dan Nederland. Ja. En ook wel eerlijk toe te geven dat we misschien, want dat hoor ik ook wel vaak van, wij zijn de druppel op de gloeiende plaat. Maar die druppel kan wel net de emmer doen overlopen. Ja. Dus weet je wel, door net anders te framen van, ja, we zijn een druppel op de goede plaat, maar ja, die druppel kan ook net de emmer doen overlopen. Dus je hebt wel er zelf ook een rol in. Ja. En dat zette die persoon toch ook wel aan het denken.
Ja, dat geloof ik.
En wat soms ook wel helpt is juist naar die toekomst te kijken. Van, goh, heb je kinderen, heb je kleinkinderen? Hoe zien die dat? Kunnen die nog fijn studeren op hun zolderkamertje met deze temperaturen? Moeten we daar toch iets gaan doen?
Iemand anders die ook in verbinding blijft met stakeholders van de gemeente is Sander van Beurden. Om als manager Klimaatakkoord Rotterdam het verschil te maken, heeft hij de uitdaging om de focus te houden in de gesprekken met anderen binnen de gemeente en om rolvast te blijven.
Wij zaten wekelijks bij die wethouder die af en toe ook weer de wildste ideeën op tafel legt. Hartstikke leuk, maar je wil ook aan het eind van het jaar dat het akkoord er ligt. Het is te veel zijpaden. Ja. He, dus het gebrek aan focus is natuurlijk sowieso bij elk traject, maar zeker ook bij dit traject, de killing. Dat is wel even balanceren. Soms ook met een zwaar gevoel even naar die maandag. Hoe ga ik dit nou weer doen? Ja. Weet je, dat is niet altijd. En ondertussen bedacht hij ook goede dingen. Hij bedacht, we gaan een raadsakkoord opstellen. Nou, komt er ook even tussendoor. Maar dat hij 12 uitgangspunten formuleerde om die raad mee te krijgen. Een soort inbedding al van het traject wat komen gaat. Politiek was hij vrij goed. Dus die. En het is continu dit uitzenden en uitstralen. Dat is eigenlijk dus continu dat je ook dit verhaal vertelt. Nee, het is van de stad. Ja, maar Sander, ik weet nog goed. Toen was dat programma inmiddels werd een afdeling. En er zitten allemaal hele bezorgde mensen, of sommigen. Ja, maar Sander, vanuit welke rol zitten we daar als overheid? Want we hebben 4 rollen, dat heb je ook. Je hebt handhaving, je hebt zus, je hebt dit. Vanuit welke rol? Maar ik denk, doordat ik zo stuurde en dit continu uitdroeg, dat ik daarmee echt een groot verschil heb gemaakt.
Femke en Rowan hebben een grote missie, namelijk het verduurzamen van het vastgoed dat de UvA beheert. Maar hoe krijg je een bestuur nou om? Daar bedachten Femke en Rowan iets unieks voor, namelijk een roast.
Doordat we een roast hadden, werd het al bij voorbaat al positief ontvangen. Want het klinkt anders dan een evaluatie. Als je aan het roasten bent, dan zit je al op zo'n hele pijnlijke grens. Dan ga je eigenlijk al iets verder dan normaal. En daardoor was iedereen wel van, oh, vertel. En dat maakt soms is het ook gewoon hoe je dan iets presenteert.
En dan is er ook de routekaart energietransitie, waarmee zij in de organisatie samen naar een concreet doel toewerken.
Ja, een onderwerp waar we samen voor hebben gestreden is de routekaart energietransitie.
Moest ik gelijk aan denken.
Ja, en dat is echt een vrij grote mijlpaal in procedurele zin, maar ook in resultaatgerichte zin. Dus als je naar onze uitstoot kijkt, bestaat 40% daarvan uit het energiegebruik van gebouwen. En nog eens een keer 20% daarvan uit het onderhoud en nieuwbouw daarvan. En dat samen is dat een heel fors deel van de hele bedrijfsvoering. En het feit dat je daar met een routekaart een hele duidelijke stip op de horizon weet te zetten. En een manier hebt gevonden om dat aan te kaarten. Dat het bestuur daar achter kan scharen. Dus achter die stip op de horizon. En de methode die je hebt gebruikt om daar te komen. Ja, dat maakt gewoon. Dat is een enorme mijlpaal.
Emma Lucassen vertelt in dit fragment hoe ze klimaatadaptatie op haar eigen wijze op de agenda zette binnen BAM.
Ik vind het heel leuk om nieuwe thema's op te zetten die dan eigenlijk waar niemand iets van weet. En dat je dan dat ik ga kijken, oké, wat voor data is er dan al dat ik erin ben gedoken. Zo ben ik, en toen ik net begon met werken, ben ik helemaal in klimaatadaptatie gedoken. Omdat mijn manager ook zei van, ja, dit wordt wel een thema. En toen ineens een half jaar later hadden we die overstroming in Limburg. Toen werd dat ineens echt... Ik kwam het in alle tenders voor en was iedereen zo, wat klimaatadaptatie. Toen was ik ineens, dus ik werkte nog maar net, nog niet eens een jaar. En ik was ineens de kennisdrager en moest dat overal een beetje lopen te verkondigen. Dus daar heb ik toen een klimaateffecten scan voor gemaakt. Het begon met een lelijk Word documentje, toen een PowerPoint. Ja. En we hebben het ondertussen geautomatiseerd door onze GIS-specialisten intern voor de strategie van BAM. Waarin we eigenlijk kijken naar, oké. Waar is het project? Op welke locatie? En wat zijn de klimaateffecten? Dus de effecten die je door klimaatverandering gaat merken op deze locatie in nu, maar ook in 2050. Dus hoe gaat dat veranderen en hoe kan je dus bouwen voor het klimaat van de toekomst? En daar heel erg aandacht voor vragen. Dus eerst is dat de eerste stap in je mensen meekrijgen, je collega's meekrijgen. Echt, dus laat zien dat het een probleem is. En ook dat het voor hun locatie een probleem is. En ook dat het budget wat je hebt voor zo'n thema, dat dan ook op de juiste thema's wordt gespendeerd.
Ziekenhuizen staan niet bekend om hun koploperschap als het gaat om duurzaamheid. Het Dijklander Ziekenhuis hoopt daar verandering in te brengen. Ilyes Makchor vertelt vol trots welke stappen tot verduurzaming er binnen zijn ziekenhuis al worden gezet en hoe hij hieraan bijdraagt.
We hebben dus best veel green teams in huis. En een green team is een clubje mensen binnen hun eigen afdeling. Dus een green team IC en een green team OK, die naar hun eigen processen kijken. Ja, en de energie en de werkplezier dat daarbij loskomt is fantastisch.
Ja,
wat vind ik heel leuk om te zien. Ja. Ik had een afspraak met ons green teams kopie centrum. Dat is een clubje de dames en heren die dus de endoscopen, de colonoscopen en dergelijke doen. En die allereerst die waren al bezig voordat ik binnenkwam. Dus die voordat ik hier kwam haalden zij al zoiets van, hey, maar het voelt niet goed wat we doen. Het moet anders. En die zijn in een aantal weken zijn die gegroeid van, oh, maar we willen plastic scheiden naar... Wat een fantastische eerste stap is, naar het echt heel kritisch kijken naar hun eigen proces. En daarbinnen alle kansen die ze zien weten te benoemen. Die op impact weten te ordenen en daarmee aan de slag weten te gaan. Ja. En zichzelf dus echt de vraag stellen van, maar is dit, kan dit wel? Is dit normaal wat we doen? En vandaag zei dus, daar heb ik nog niet echt bij stilgestaan omdat je gewoon doorgaat. Maar zei dus, een van die dames zei, dit is het leukste wat ik doe in mijn werk.
Oh, wow.
En dat is toch heel heftig. bijzonder heftig om te horen. Hè? Heftig in positieve zin. Maar man, daar ga je wel even harder van lopen, zeg maar, naar je volgende afspraak. Als je op die manier afsluit. En dan zeg maar, dit is het leukste wat ik doe. Op deze manier weer naar mijn werk kunnen kijken en mensen inspireren. En die dames weten gewoon een hele afdeling enthousiast te krijgen.
Ja.
En dat ik daar een rol in mag spelen door het te faciliteren, een beetje te mogen inspireren. Daar geniet ik heel erg van. Kijk, dus ik heb heel veel duurzaamheidskennis. Even in de uitwisseling. Ik ben de duurzaamheidsman. En wat ik probeer te doen is vanuit die kennis met hen samen reflecteren op dat proces. Zorgen voor echt goed wederzijds begrip. Dat ik snap wat is hun belang in duurzaamheid. Dat zij snappen, maar welke kant wil ik op? Zodat we een gezamenlijk doel met elkaar identificeren. Dat is denk ik één. In dialoog tot een gezamenlijk punt op de horizon komen. En daarna probeer ik toch stapsgewijs methodieken aan te leveren, waardoor zij zelfstandig naar hun eigen zorgproces of een handeling of een interactie met een patiënt kunnen kijken en dan weten te identificeren, maar wat zou er beter kunnen? Wat vinden we op dit moment normaal in hoe we het nu hebben ingericht? Wat we niet meer normaal vinden in een wereld waarin... dat is dan die wereld die we samen hebben geschetst. Wat we niet meer normaal vinden in een wereld waarin geen afval is, of waarin zorg eerlijk is, waarin we niet afhankelijk zijn van plastic uit China.
Imke van Gaal werkt vanuit haar rol als adviseur duurzaamheid vooral aan het leggen van verbindingen die voor alle partijen tot nieuwe uitkomsten en ideeën leiden. Een verbinder puur sang, zeg maar. En wat heeft dit dan opgeleverd, zul je je afvragen?
Een traject waarin twee studenten met het idee kwamen om afstudeerbomen te planten. Dus om studenten een boomcadeau te geven.
Oh, yeah.
En dat waren studenten die bij de Green Office werkten. En dat Green Office was ook weer een project wat uiteindelijk toen is opgezet binnen dat duurzaamheidsprogramma. En dat is inmiddels helemaal ingedaald. En inmiddels wordt er een bos geplant in Brabant op verschillende plekken. En krijg je duizenden afstudeerders een boomcadeau.
Ja.
En ik heb toen ook dat linkje uiteindelijk gelegd door dat na een film die we toonden, een collega zei, mijn broer heeft een boomplantservice en die wilde wel een haakje. Dus ik dacht, oh leuk, ik ga met hem praten. En ik heb hem gekoppeld en nog een tip gegeven van, hey, je moet de bestuurder erbij betrekken tegen die studenten, want die kan hiermee shinen. Dus dat vindt hij helemaal geweldig. Die gaat daar wel voor. Mm-hmm. Dus dat zijn wel dingen, daar ben ik wel trots op. Dat je door eigenlijk een hele kleine, zo lijkt het, rol op de achtergrond. Want ik heb daar zelf niet mee geshined. Maar ik weet wel dat door mijn toedoen mede dat wel mogelijk is geworden. En daar ben ik wel trots op, ja.
Koen Mol en Jan Martien zijn actief bij zorgorganisatie Safir. Hoe zorgen zij er vanuit hun rol voor dat Safir echt meegaat in toekomstbewust handelen? Ze delen over hoe je gedragsverandering nu echt voor elkaar krijgt binnen zo'n organisatie en maken deze bouwstenen ook praktisch.
Dus we hebben een groen poppetje ontwikkeld, een heel lief knuffelachtig beestje. En die kan lief en een beetje teleurgesteld kijken. Yeah. En het teleurgestelde poppetje, dat zijn duurzame stickers. En dat zijn stickers die zo groot zijn dat ze net op een wand contactdoos passen. Of op een koelkast of op een vaatwasser. En wij willen het eigenlijk als handreiking meegeven dat diegene met dat lieve groen beestje, met een team. Maar wat zijn nou de punten waar we eigenlijk het gewoon laten liggen, die eens? Dus en daarmee hopen we het eigenlijk heel Safir mee te krijgen. En daar komt dan ook een speciaal duurzaam mobiel nummer bij. Daar kunnen ze de foto's op naartoe appen. En wij gaan dan als Green Team kijken van, goh, waar zit er dan in de locaties een bepaalde eenheid in? Of zie je heel veel verschillende dingen? Of kunnen we dingen ook met technische dingen oplossen? Maar aan de andere kant wil ik niet alles met technische, want dan zijn we ook alweer aan het investeren. En dat is ook niet duurzaam. Gedrag moet natuurlijk ook gewoon ontstaan. Dus het, en van daaruit willen we zeg maar, op de afdelingen ook echt langs gaan komen en het uit gaan dragen. En op die manier naar een soort van community worden, het om dingen anders te doen.
Duurzaam vervoer voor medewerkers is nog niet zo vanzelfsprekend. Marieke Bonhoff maakte in het kader van Iedere Druppel Duurzaam verandering hierin bij Vitens.
Dus toen ben ik binnen Vitens gekomen en toen dacht ik, nou, ik vind het zo belachelijk dat wij in grote vette diesels rijden, terwijl wij een drinkwaterbedrijf zijn. En toen ben ik het beleid gaan veranderen. Ik dacht, dat doe ik even. Nou, het is een beetje als je aan iemands kamer komt, hè, dat is een beetje dan, waar hij zijn foto op kan zetten, dan is het huis te klein. Nou, als je aan iemands auto komt, dan is het huis ook te klein. Dus uiteindelijk is dat in etappes gegaan. Maar ben ik wel als, weet je, ik geloof toch ook in een voorbeeldrol, ben ik wel als eerste. Dus ik heb beleid veranderd, dat je gewoon elektrisch, in eerste instantie, dat je gewoon elektrisch kon rijden. En uiteindelijk zijn we beter gaan pakken. Ik ben dus na die voorrijauto na een paar maanden in een elektrische auto gaan rijden. Vervolgens hebben we pilots gedaan met elektrisch rijden. We hebben ook andere mensen, want we hebben best veel bedrijfsauto's. Mensen die gewoon ook op de weg zitten. We hebben ook nog bussen, maar daar kom ik zo nog op. Dus je gaat pilots doen. En uiteindelijk zijn we inmiddels zover dat de 600 bedrijfsauto's die wij hebben, die zijn allemaal elektrisch. We hebben een mobiliteits- en thuiswerkbeleid gemaakt wat stimuleert om niet te reizen. Wel af en toe te ontmoeten, maar slim te reizen. Als je met de fiets komt, krijg je een hogere vergoeding dan als je met de auto komt. Maar dit heeft 2,5 jaar geduurd. Met heel veel sessies, heel veel tegenkrachten, die ook te begrijpen zijn. Hè? Want het raakt mensen ook in hun portemonnee, het raakt mensen in hun gewoontes. En dat was, ook daar was het makkelijk om dan toch toe te geven, terwijl die ook zo impactvol is, omdat je iedereen die, want het hele bedrijf heeft hier mee te maken. Dus je bereikt uiteindelijk 1700 mensen. Dus 1700 mensen iedere keer toch vanuit de bedoeling vertellen waarom we dit doen en wat dat te maken heeft met elke druppel duurzaam.
We zijn op zoek naar succesvolle ingrediënten om toekomstbewust handelen voor elkaar te krijgen en om echt het verschil te kunnen maken. Een schuldenaanpak waarmee je op grote schaal impact maakt. Dit is iets waar Wieke van der Haat het van gemeente Rotterdam aan bouwt. Ze neemt je mee in een moment waarop het haar lukte om hier het verschil in te maken.
Nou ja, deze afdeling die bestaat dus 1,5 jaar, dus dat is nog heel erg kort. En wij moesten eigenlijk in aanloop naar de verkiezingen van dit voorjaar gaan nadenken. Ja, we hadden gewoon financiering nodig meerjarig. Dus we moesten echt gaan nadenken over hoe kunnen we nou zorgen dat we bestaansrecht hebben om ook te kunnen zeggen, we blijven hier en we moeten groeien. Wil je echt het verschil maken? Dus toen ben ik daar echt wel gedwongen over na gaan denken. En wat gewoon ongelooflijk het verschil maakt, is het feit dat je door onze afdeling in Rotterdam, op het moment dat je gewoon in de shit zit, je hebt financiële problemen, waar het door komt, dan gaat er gewoon iemand met jou in gesprek, die gaat naast je zitten, die oordeelt niet, die kijkt niet naar, heb je misschien gewoon domme dingen gedaan, heb je een gokprobleem. Uiteindelijk is dat allemaal niet relevant. En het feit dat je dus vanuit die blik naar iemand kan kijken, dat is echt iets anders dan hoe we dat in het verleden deden. Dus in het verleden werd er echt vanuit de gemeente Rotterdam wel gedacht, ja, je hebt zelf domme keuzes gemaakt. Dus even heel hard gezegd, je moet ook maar gewoon een beetje op de bladen zitten. Het is nou eenmaal niet makkelijk om van die schulden af te komen. Ben ik echt de koers ingezet dat ik dacht, ja, uiteindelijk, dat zie je ook door de toeslagenaffaire, het kan ook iedereen overkomen. Maar zelfs al heb je domme dingen gedaan, betekent dat dan dat je niet meer geholpen hoeft te worden? Voor mij verdient iedereen een tweede kans en ook wel een derde en een vierde kans. Dus daar zijn we heel erg ons beleid op gaan inzetten. En dat heeft heel erg ons bestaansrecht gegeven.
En wat is dan het effect van de nieuwe schuldenaanpak?
Zien we dat we gewoon meer Rotterdammers bereiken. En als we ze bereiken, dat we ze beter vasthouden. Maar wat we ook echt wezenlijk anders doen, is dat ja, je kan gewoon in deze tijd niet meer achter je loketje gaan wachten, want ze komen wel. Want het gebeurt gewoon echt niet. Het wantrouwen is gigantisch groot. Ja. Nou ja, door allerlei situaties, hè, toeslagenaffaire, maar ook door corona aanpakken enzovoort. Dus daar moet je echt iets op verzinnen. En wij werken heel erg samen met de stad, dus wel met meer dan 200 samenwerkingspartners. Wij noemen dat geleend vertrouwen. Dus we werken op basis van geleend vertrouwen. Dus we gaan naar plekken waar vertrouwen wel is. Bijvoorbeeld een werkgever of een school, maar kan ook een buurthuis zijn of de voedselbank, waar mensen zich wel veilig voelen. Ja. En daar gaan wij naartoe en proberen we in te haken op die vertrouwensband die er is. Zodat die werkgever bijvoorbeeld zegt, die bedrijfsmaatschappelijk werker, hè, ik wil je echt graag helpen, maar ik kan dat niet. Maar ik ken iemand van de gemeente, die kan je echt vertrouwen. Dat is echt een goed iemand, die haal ik erbij. En dan op die manier kan je wel, dan begin je gewoon niet meer 10-0 achterstand. Dus ja, dat maar heeft echt heel veel verschil gemaakt.
Biobras is actief in de teelt, verwerking en marketing van biologische groenten. Op de vruchtbare gronden in Flevoland worden in een ruime vruchtwisseling een breed assortiment groenten geteeld, voor zowel retail als verwerkende industrie. Rinse vertelt hoe zij het voor elkaar krijgen dat het overlaten vliegen van producten uit andere landen overbodig is en wat dat oplevert.
Nou ja, een voorbeeld is, hè, als je een biobras hebt, dan hebben we een aantal aandeelhouders, maar dat zijn eigenlijk telers, boeren, die hier allemaal op een rij zitten met z'n drieën. En die hebben uiteindelijk de handen ineen geslagen om ja, dan efficiënter te kunnen gaan werken door wat meer schaalgrootte erin te krijgen en ook ieder zijn eigen specialisme te doen. En een van de aandeelhouders is onder andere een teler van biologische uien. En als ik daar dan binnenloop, dan zie ik daar een verschrikkelijk grote bewaring, grote schuur met bewaring, hypermodern allemaal. En dan ga je vervolgens het gesprek met hem aan, vraag je van, goh, wat maakt jou nou zo bijzonder en zo onderscheidend? En dan zegt hij van, nou ja, doordat ik dat vanuit een stukje rust en dat het de tijd krijgt om te groeien en dan ook nog eens even heel modern opslaan met de nieuwste technieken, ben ik in staat om jaar rond uien van Nederlandse bodem te kunnen leveren. Waarbij ik vervolgens met mijn achtergrond denk van, hé, dat is nou typisch een verhaal waar ik in de supermarkt altijd mensen over hoor van. We willen graag jaar rond vanuit Nederland kunnen eten, niet meer uit Egypte of wat dan Israël uien hoeven importeren. Ja. En dan merk je dat hij met zijn bevlogenheid en kennis dus heel erg daarmee bezig is, maar niet direct die koppeling naar die supermarkt heeft, terwijl wij vanuit Biobras dat wel hebben. Ja, dan breng je letterlijk die twee partijen bij elkaar en ja, hebben we nu voor elkaar dat op meerdere plekken in Nederland nu jaar rond uien van Nederlandse bodem liggen. Wat het oplevert is dat je dus en een blije teler hebt die zegt van, goh, ik heb het nu voor elkaar dat ik dus een betere uitgangspositie op de Nederlandse markt heb. Een supermarktketen die ook weer een volgende stap heeft gezet in het verduurzamen van en zijn bio-aandeel kunnen vergroten. En uiteindelijk een klein stukje impact hebben gemaakt op ja, dat je toch goed en lekker eten hebt vanuit een mooie basis, zeg maar.
Ja. Yeah.
Zonder dat het nou voor die consument ook in één keer heel veel duurder of ingewikkelder is geworden. Dus je kan heel erg druk bezig zijn met kleine dingen. Maar ik denk dat we juist binnen onze organisatie bezig zijn door samen te werken in de keten. En dat is zowel horizontale samenwerking met de telers. En daardoor dus die efficiëntie en de volumes ook waar kunnen maken. Ook de verticale samenwerking, dat je dus de keten eigenlijk korter maakt. Een mooi voorbeeld is dat trouwens diezelfde teler van de uien, dat die ook al 30 jaar rode bieten teelt in de Flevopolder. Dus die heeft al een bewezen basis, die weet heel goed hoe die dat ook kwijt kan, zeg maar. En het grootste gedeelte daarvan ging vroeger naar het buitenland om daar gekookt te worden en dan kwam het als gekookt product weer terug. En ja, tegelijkertijd dat je met je verse producten als een bloemkool broccoli heel erg in het seizoen bezig bent. En als het seizoen dan afgelopen is, die mensen eigenlijk geen werk meer hebben. Ja, ga je samen zitten, ga je zeggen van, goh, als we nou de verwerking van de rode bieten op de boerderij gaan laten plaatsvinden, dan kunnen we die mensen jaar rond aan het werk houden. Maar hebben tegelijkertijd die ketenkorten gemaakt. Dus uiteindelijk ook het prijsverschil daardoor kleiner gemaakt. Ja, en heeft het als resultaat dat je echt impact maakt. Want hebben we denk ik in 6-7 jaar tijd de hele markt volledig omgeschakeld op biologisch. En dan zie je dus dat door de dingen slimmer in te richten en de partijen bij elkaar te brengen. En met alle kennis vanuit een basis die er al was, Ja, dat je dan echt serieus impact aan het maken bent.
Secretaris-directeur Waterschap Zuiderzeeland Wouter Slob deelt over het belang van netwerken. Hoe kun je op verschillende plekken je invloed nemen om beleid te veranderen?
We hebben maar 21 waterschappen, vergeleken met wat is het nu, 340 gemeentes of zo. Hè? Dus ik merk dat die 21 waterschappen een hele mooie schaal zijn, waardoor we als koepel vanuit de Unie van Waterschappen grote invloed hebben kunnen uitoefenen, ook op het kabinetsbeleid, waar nu water en bodem als sturend principe overal terugkomt. Dus ik merk dat we zowel in de regio kan ik mijn ding doen, zeg maar, in samenhang met bestuur, maar ook op de directeurentafels vandaag, hè, met samen met 21 waterschappen, kunnen we ook via de Unie van Waterschappen onze positie pakken. Heel wat anders dan ik die heb gemerkt bij gemeentesecretaris. Daar ben je toch een van de velen. En hier zijn we, hier kennen we elkaar ook gewoon. Hè. Dus als ik wat zeg, of als ik wat vind, dan vindt een dijkgraaf van een ander waterschap vindt het helemaal niet gek of zo. Hè. Waarbij burgemeesters van gemeenten, wie ben jij dan? Weet je. Dus ik merk gewoon dat we allemaal, ook als waterschappen, ook een beeld en een visie hebben van, wij vinden wat van en niet zomaar, want dat doen we voor Nederland. Want er zijn echt heel veel dingen die nu echt drastisch anders moet. Dus dat is ook toekomstbewust handelen. Dat we nu op verschillende plekken onze invloed gebruiken om beleid te veranderen. Nou, water, bodem als sturend principe is echt in het kabinetsbeleid gekomen. En dat wordt nu ook een onderdeel van bijvoorbeeld van de deal die we nu met Hugo de Jong gaan sluiten voor 100.000 woningen in Flevoland. Maar op alle plekken komt hij terug. Veenweide niet anders. Dat is ook een onderdeel daarvan. Dus je merkt nu dat heel veel van die onderwerpen echt overal terechtkomen.
Hoe zit het eigenlijk met bepaald voorbeeldgedrag? Soms kan iets kleins doen in je agenda het verschil al maken.
Tijd nemen om te luisteren. En dat zit niet in mijn aard. Hè. Ik ben heel erg actiegericht. Dus ik heb echt geleerd. Ook, ik heb laatst de Comenius leergang gedaan. Wijsheid in leiderschap. En daar heb ik nog meer ervaren. Waar ik eigenlijk al wel, zeg maar, in mijn agenda ook al ruimte voor heb gemaakt. Ik heb altijd een dag per week geen afspraak. Niks. Heilig is dat. Bij sollicitatiegesprek zeggen van wat er gebeurt. Van die dag blijf je af. En dat heb ik geleerd omdat ik weet van mezelf dat ik reflectietijd nodig heb om te snappen van waar ben ik mee bezig. Hoe zitten de lijntjes aan elkaar? Snap ik het nog? Wat gaan we doen? Hè? Dus niet alleen met resultaten, maar doen we nog wat de goede dingen. En ik vraag dat ook in de organisatie om veel meer tijd te nemen om naar iemand te begrijpen. Of iemand, om echt naar iemand te luisteren. Om tijd te maken om een opgave zeg maar, te bezien voordat we instappen. En ook om dan, en dat heeft ook, en om dan ook meer te kijken naar de overeenkomsten dan de verschillen, zeg maar. Waar het gaat om diversiteit. Hè? Dus je kunt pas dingen echt gaan oplossen als je weet dat er dingen, dat we iets anders nodig hebben. Eigenlijk zou het hele systeem, weet je, ik zag laatst een hele mooie kreet, maar dat ging eigenlijk meer over, wil je iets veranderen, dan moet je niet het systeem van nu veranderen. Nee, je moet eigenlijk een heel nieuw systeem bouwen. Of hebben je van A naar B, dan zeg je, dan moet je B gedrag laten zien. Maar soms moet je gewoon dat B moet je gaan maken. En een aantal van die grote thema's, die vragen, die hebben de tijd niet meer voor om een beetje, zeg maar, incrementeel, zoals dat mooi zeggen, om af en toe stapjes te maken. Sommige dingen moeten gewoon radicaal anders. En om dat over het voetlicht te brengen, moet je goede taal gebruiken, zei ik net al, moet je de goede taal gebruiken. Maar dat moet dan alleen maar kunnen als je ook terug kan geven aan de organisatie of aan het bestuur, dat je dat alleen maar hebt kunnen doen omdat je dat en dat hebt gezien of dat en dat hebt gehoord. Dat je de tijd hebt genomen om iets te snappen, dat we over te zien dat iets echt helemaal niet klopt. Om te zeggen, ja, hier zit een urgentie achter. Dit gaat niet meer op deze manier. Het moet echt heel anders.
Wouter pleit ervoor om collega's in je organisatie te stimuleren, de samenleving erbij te betrekken.
Het is ook volgens mij ook een voorwaarde om met ook iedereen mee te kunnen nemen. Om ook alle antwoorden, want wij hebben antwoorden niet. De antwoorden komen uit de organisatie, komen uit de samenleving.
Politiewerk kan weer barstig zijn. Iemand die dat als geen ander weet is Marion van Gelderen. Zij is creatief leider bij de Nationale Politie en creëert impactvolle leermomenten voor agenten. Dit doet zij door verschillende bloedgroepen bij elkaar te zetten, zodat men uit zijn of haar eigen bubbel kan komen en gebruik kan maken van diversiteit.
Nou, we zijn nu, kijk, de eerste periode, maar het is natuurlijk best wel complex om het allemaal uit te leggen, maar bezig om die meerstemmigheid, hè, dus ook met vreemderen, voor de organisatie vreemderen, ongewone mensen samen te werken, zoals kunstenaars, ontwerpers. In het begin moesten we echt mensen leren kennen, vinden, en wij kijken dan als soort partnership facilitator van wat voor mensen kunnen we bij elkaar koppelen. En ja, je ziet dan wel in die initiatieven die we daarin nemen, af en toe wel echt een beetje, ja, ik ga altijd voor de magie, zeg ik maar, niet voor de realiteit. Maar dan heb je bijvoorbeeld zo'n koppeling gemaakt, hè, dus tussen iemand, een heel idealistische agent, die heel goed is in zijn vak en ook ergens voor vechten. Bijvoorbeeld etnisch profileren, zijn we nu mee bezig. En die koppel je dan aan een ontwerper, die zelf ook slachtoffer daarvan is geweest, weet je wel. En dan komt dat samen. Dat is zo mooi, zeg maar. Daar zijn we nu mee aan het... Het is dan heel klein, dus wij werken altijd heel met de mensen, heel op straat bijna, hè, operationeel. Maar tegelijkertijd, omdat we die strategische plek ook hebben, kunnen we hem ook optillen. En heel, dus onderzoeken en optillen. Ja, maar in die end zit de magie tussen die mensen. Van, hey, daar kan iets groeien, weet je wel. En zo zijn er wel meer momenten geweest. En dat ineens dan vandaar dat een heel ander soort perspectief ontstaat. Dat je echt voelt, hey, dit is echt iets anders.
Ja.
Hier zijn we iets echt aan het leren, ja.
Veranderingen in organisaties en systemen vragen om een lange adem. En daar weet Muriel Art als oprichter van Impacting Today wel raad mee.
Ja. Dat ze zeiden van, weet je wat, het hele plan gemaakt en uitgerold. En toen ook gemeten hoeveel mensen kennen het nou en staan erachter. En dat was gewoon 95%. Dus zij zei, ik heb me nooit meegemaakt. Ik zei, nou eerlijk gezegd, ik doe ook al heel veel, maar dat is wel heel hoog. Ja. Toen zei ik tegen hem, waarom werkt dit nou? Ja. Toen zei hij, nou, drie dingen. Hij zei, het feit dat jullie een soort continue motor zijn en aanjagen. Ja, er is gewoon no way back, op een hele positieve manier. Dus je houdt ons continu bij de les. Van we gaan deze reis doen en we gaan het ook tot een goed einde brengen. Dus dat hebben we gewoon nodig, want anders komt het weer een dagelijks werk.
En hoe doe je dat dan? Als stuur je telkens mailings uit? Kom je in bijeenkomsten? Wat doe je dan?
Nou, door die reis heel goed uit te zetten met de verschillende teams, de workshops. Bijvoorbeeld met hun hadden we met de directie iedere 2 maanden, 2 dagen een retraite, zoals we dat noemden.
Oh, wow.
Dan hadden we er, zeg maar, je moet je voorstellen, in 6 maanden had je 4 van die momenten waar ze echt even afschakelden. Dan kwamen vaak bepaalde werkgroepen weer in hun presenteren. Met de werkgroepen, die zaten echt iedere week bij elkaar. Wij faciliteerden dat helemaal. Dus eigenlijk, je moet je voorstellen dat de contactmomenten en het uitdenken van die hele reis, dat was van tevoren heel goed gedaan. Dus die werkgroepen zagen elkaar heel frequent. Er waren hele leuke werkmethoden waar mensen echt energie van kregen. Er waren altijd korte termijn opleveringen. Ze zagen elkaar vaak, hetzij via Teams of real life. En wij namen eigenlijk die hele organisatie en het uitdenken uit handen. En daardoor was het doable voor mensen. Ja. Weet je, ik kom natuurlijk zelf uit het bedrijfsleven. Dus waar ik heel goed in ben geworden is om te kijken, wat doen ze nou al in hun dagelijkse agenda? Hoe gaan we het combineren? Zodat het mee kan in het dagelijks werk. Maar die mensen hebben eigenlijk, behalve hun huiswerk en met elkaar werken in workshops, werkten wij het weer uit.
Ja.
Dat maakte dat het enorm samen was met een hoge energie. Maar eigenlijk kostte het hen weinig, ik noem maar, dingen waar je energie verliest.
16 leiders van de toekomst. 16 verschillende verhalen over hoe zij toekomstbewust handelen in of met hun organisatie voor elkaar krijgen.
Op 26 juni 2023 organiseren we een proeverij voor de leergang die je kan volgen. Na de zomer start de eerste leergroep, waarin deelnemers met elkaar leren en verbinden. In de show notes vind je de link naar de website met meer informatie over de proeverij en de leergang en ook hoe je je ervoor aanmeldt. In de volgende aflevering nemen we je mee in de worstelingen die de leiders tegenkomen bij toekomstbewust bouwen.
Kessels en Smit Broadcasting. Every story needs a cast.